Allen hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Koppelaar voor ons voor zal gaan. Aanstaande dinsdag 31 december, oudejaarsavond, hoopt om 19:30 onze eigen predikant dominee L. Grodeman voor ons voor te gaan. En hij zal ook voorgaan in de nieuwjaarsdienst op woensdag 1 januari. En die dienst begint dan om 22:30. Volgende week zondag 5 januari hoopt om 22:00 dominee C.R. van de Toren en om 17:00 dominee L.G. de Deugd voor ons voor te gaan. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. De collect in deze dienst, de eerste collect is voor de diaconie, de tweede collect is voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de eredienst en de derde collect is ook voor de kerkvoogdij en die is voor de instandhouding van de predikantsplaats. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst en we gaan u zingen uit Psalm 101 en daarvan het eerste vers, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat de dienst nu voortzetten, gemeente, met het zingen van Psalm 25 en daarvan het achtste vers. Psalm 25, vers 8.
MUZIEK
mogen het antwoord van ons allemaal op de apostolische geloofsbelijdenis, Psalm 48, vers 6 zijn. Want deze God die we zo even beleden hebben, is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Psalm 48, vers 6. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend de rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we nu samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Almachtige Heere, die u volkomen zwakte hebt getoond op aarde, toen u voor de eerste keer kwam. Want een kinderke in de kribbe. En al vroeg begonnen zorgen en doden u te kwellen. Want toen u opgroeide en hoorde van de kindermoord in Bethlehem, wat moet het u vreselijk pijn gedaan hebben. Dat vanwege uw geboorte er een vrede tiran in Israël aanwezig was, die onterecht de troon van David had beklommen, die de moord op tientallen kinderen had bevolen. We spreken tegenwoordig over traumatische ervaringen. Zo heeft u er vele gehad. En u heeft het niet geschuwd in de zin van dat u het ontlopen hebt. U wilde ons in alles gelijkvormig worden, ook in onze traumatische ervaringen. In de afwijzing die we als mensen als zo diep vernederend of verwondend op beide kunnen ervaren. U wilde dat in de verzoekingen waarin wij zijn, ook u terecht zou komen. Opdat we zouden weten dat er geen verzoeking is die we als mannen of vrouwen of jongeren meemaken of u weet waar het over gaat. En hoe moeilijk het is om de verzoeken te weerstaan. U wilde ons in alles gelijk worden, Heer Jezus. Dus ook in die zwakke menselijke natuur. In het vlees gekomen. Daarin getabernakeld, zegt Johannes. Dat spreekt al van een tent. Een tabernakel. Het lichaam vergeleken met een tent. En die aardse tent die wordt steeds rafeliger. En dat heeft u ook meegemaakt. Totdat die tent wordt afgebroken. En dat werd bij u ook het geval. Zo weet u ook, heren, van het leed van mensen die aan het graf gestaan hebben van een geliefde die ze nooit konden missen. En die ze moesten missen. En u weet van het gemis wat blijft. Wat ook niet meer overgaat. U weet ook van het verdriet. Wat bij sommigen een grote rol speelt. Dat het huwelijk met de overledene nooit is geworden wat werd gehoopt. En dat we dan met dat nare gevoel verder leven. Dat ons leven mislukt zou zijn. Dat we niet hebben beantwoord aan het doel. En u weet hoeveel pijn dat kan doen. Heren, daarom bidden we in het bijzonder voor hen. Als ze gekweld worden door zorgen en door de doden. Dat ze op u, de Heer Jezus, mogen zien. Die al die gevoelens en die pijn zelf aan de lijve heeft ondervonden. En die daarom onze krankheden kent en onze gekrenktheden kent. En liefderijk geneest. Die God, die van het verderf ons leven wil verschonen. En met goedheid en barmhartigheid ons kronen. Die ook in deze nood onze redder is. We bidden in het bijzonder vanavond voor het volk Israël. Dat vandaag de dag door duizend zorgen en duizenden doden gekweld wordt. Elke Joodse man, vrouw, jongen of meisje loopt met de last van de eeuwen. Hoe het Joodse volk op een vreselijke wijze vervolgd werd, afgewezen, gehaat, mishandeld, misbruikt, gedood, vergast, verbrand. En vaak door christenen. Mensen die zeiden dat ze in Jezus geloven. O Heere, nooit zullen wij het Joodse volk kunnen troosten. Want we hebben allemaal boter op ons hoofd. Maar het knechtje, Jezus, het kinderk in de kribbe, is toch in de eerste plaats gekomen voor Israël. Gabriel zei het toch, een blijdschap die heel het volk zal wezen, heel het volk Israël. En we weten natuurlijk dat wij ook nabijgekomen zijn door uw genade, bij het verbond. En dat het ook van ons mag gelden, maar toch in de eerste plaats voor Israël. Zult u dan de ellende die dat volk meemaakt, heren, niet beëindigen? Hoe lang duurt het nog, heren? Hoe lang moeten de gijzelaars nog vastzitten? Hoe lang moet Israël doorgaan met bombarderen, voordat het de indruk heeft dat de Hamas op de knieën is gekomen? U weet toch ook, heren, van duizenden vrouwen in het gebied van Gaza, die wenen om hun kinderen die niet meer zijn. Evenals duizenden vrouwen in Israël wenen om hun kinderen die er niet meer zijn. En wij smeken u bij uw grondeloze barmhartigheid. Dat u Israëls leed en ongeval en ook dat van het Palestijnse volk aanschouwen zal. En dat er een einde mag komen aan het wreed geweld. Heren, we dragen ook elkaar aan u op. Als mannen en vrouwen, jongeren die in Nederland wonen en steeds meer overwoekerd raken, dreigen te raken door die snel veranderende cultuur, door de media die zo'n enorme invloed op ons leven krijgen en steeds meer zullen krijgen. Behoud ons, o Heren, de lege machten, dat we ons voor afval zullen wachten. Dat we behouden blijven. Dat we lam Gods, dat de zonde de wereld wegneemt, des te meer zullen lieven en loven. En geef ons, waarin de wereld en de techniek van de wereld en de sfeer in de wereld ons steeds meer naar de aarde laat neigen, naar onszelf, naar ons ego, dat we nodig zijn opnieuw gaan begrijpen. Hoofd omhoog, het hart naar boven, want hier beneden is het niet. Wil men het echte, het ware leven liever loven, is daar waar men Jezus ziet. Geef dat we u vanavond mogen zien, Heren. Schenk uw knecht de woorden die hij in afhankelijkheid van u wenst te spreken, naar de zin en de mening van de Heilige Geest. Schenk deze gemeente thuis en hier in de samenkomst ontvankelijkheid van hart, zodat het woord als het goede zaad in een weltoebereide aarde mag vallen. Ach, Heren, doe het om Christus wil, want hij heeft ons verteld dat al wat we u de Vader bidden, in de naam van de Zoon, hij het ons geven zal, zo wij het bidden in geloof. En in dat geloof, in dat vertrouwen, mogen we amen zeggen. Amen. Wij openen vanavond de schrift op twee plaatsen. Allereerst in Matteüs 2 en vervolgens in Jeremia 31. In Matteüs 2 vinden we de geschiedenis van de wijs uit het oosten. Het vertrek van Jozef en Maria en Jezus naar Egypte. En de kindermoord in Bethlehem. En over dat laatste, dat is vers 16 tot en met 18... zal het vanavond gaan. Dus de kindermoord in Bethlehem en wat Jeremia daarover geprofeteerd heeft. We lezen Gods heilig en onfeilbaar woord, Matteüs 2 vers 1. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Ze zeiden tegen hem, in Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet, en u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hen nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei, ga erheen, doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind, en als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat ze de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen ze in het huis kwamen, vonden ze het kind met Maria zijn moeder, en ze vielen neer en aanbaden het. Zij openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud en wierook en mirre. En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keren ze langs een andere weg terug naar hun land. Nadat zij vertrokken waren, zie een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde soldaten op uit en bracht al de jongetjes om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren, van 2 jaar oud en daaronder, in overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had. Dan komt nu de eerste tekst. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia: een stem is aan Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm. Rachel huilde over haar kinderen en wilde niet vertroost worden, omdat ze er niet meer zijn. Nu is het opmerkelijk, als we naar Jeremia 31 gaan, dat Matthäus maar de helft van die profetie citeert, aanhaalt. En de andere helft nog niet. En dat komt er ook nog niet, maar dat moet nog vervuld worden. De tweede helft van die profetie moet nog vervuld worden. We komen daar zo vanzelf op. We beginnen in Jeremia 31 bij het 15e. Bij het 7e vers te lezen. Jeremia 31 staat te midden van de hoofdstukken 30 tot en met 33. Met de rijke belofte voor de toekomst van Israël. Het herstel van Israël. En u zult het horen en lezen. Dat vinden we ook al vanaf vers 7. Want zo zegt de Heere: zing vrolijk over Jacob, met blijdschap. Juich om het hoofd van de heidenvolken. Laat het horen, prijs hem. En zeg: verlos uw volk, Heere, het overblijfsel van Israël. Zie, zegt de Heere, ik doe hen komen uit het land van het noorden. Ik zal hen bijeenbrengen van de uithoeken van de aarde. Onder hen zijn blinden en verlamden, zwangeren en barenden met elkaar. Met een grote menigte zullen ze hierheen komen, terugkomen. Onder geween zullen ze komen, onder smeekbeden zal ik hen leiden. Ik zal hen doen gaan naar waterbeken, op een rechte weg, waarop ze niet zullen struikelen. Want ik ben Israël tot een vader, en Ephraim, mijn eerstgeborene, is hij. Hoor het woord van de Heere, heidenvolken, verkondig het in de kustlanden van ver weg en zeg: hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden zoals een herder zijn kudde hoedt. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht en hem verlost uit de hand van hem die sterker was dan hij. Ze zullen komen en juichen op de hoogte van Sion. Ze zullen toestromen naar het goede van de Heere. Naar het koren, naar de nieuwe wijn en naar de olie, naar de lammeren en runderen. Hun ziel zal zijn als een bevloeide hof. Ze zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zullen jonge vrouwen zich verblijden in een rijdans. Ook de jonge mannen en de ouderen met elkaar. Ik zal hun rouw veranderen in vreugde. Ik zal hen troosten. Ik zal hen blij maken na hun verdriet. Ik zal de ziel van de priesters verzadigen met overvloed. Mijn volk zal met het goede van mij verzadigd worden, spreekt de Heere. Kan er nog rijker beloofd worden dat God eenmaal gans Israël, het hele volk uit Jacob, alle 12 stammen, weer zal terugbrengen in het beloofde land. En dan komt die profetie waar Matthäus naar verwijst. Er is een stem gehoord in Rama, zo zegt de Heere. Een rouwklacht, en zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, want ze zijn er niet meer. En dan stopt Matthäus. En dan vervolgt de Heilige Geest door Jeremia. En dan krijgen we een belofte over wat er nog zal gaan gebeuren met Israël in de toekomst. Zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw werk, spreekt de Heere. Zij zullen uit het land van de vijand terugkomen. En er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt de Heere. Uw kinderen zullen terugkomen naar hun gebied. Dat is de tweede tekst voor de preek. Laten we als inleiding van de preek gaan zingen uit Psalm 85. Tweede vers, en dan met het oog op Israël. Heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end? Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend? Of zal uw toorn ook op ons nakroos doen? En dan over de doden in Israël. Denk aan de holocaust. Zult geuit den dood ons niet herleven doen, opdat uw volk zich weer in u verblij. Dat toch, o Heere, uw goedheid hem bevrij. Geef ons uw heil en red door uw hand uit vrije gunst. Het zuchtend vaderland. De verder volgt in het derde vers. Psalm 85, vers 2 en vers 3. Wat werd de vrede ruw verstoord in Bethlehems dreven. De velden van Efrata. De wijs uit het oosten, door God gewaarschuwd, waren teruggekeerd naar hun eigen land. En Herodes in woede ontstak toen hij dat doorhad. Staat in onze tekst dat Herodes, die zag dat hij door de wijze bedrogen was, verschrikkelijk kwaad werd. Dat woordje bedrogen kan vanuit de grond aanloop betekenen bespot. Hij voelde zich bespottelijk gemaakt. Hij, de machtige Herodes, die beschikte over leven en dood. Hij werd genegeerd door een stel magiërs uit het Verre Oosten. Herodes was een van de vreedste tirannen die ooit geleefd hebben. Hij had de dood, de moord op honderden mensen op zijn geweten. Hij had zijn eigen vrouw gedood. En ook zijn moeder, zijn schoonmoeder en drie van zijn zonen. Een niets ontziende wreedheid kenmerkte deze psychopaat. Zijn lichaam werd verteerd door de kanker. Hij had afzichtelijke zweren en hij was terminaal toen hij deze beslissing nam. En als er staat, hij werd verschrikkelijk kwaad, dan is dat een taalvorm in de grondtaal die betekent hij verloor de controle over zichzelf. Hij werd zo kwaad dat hij niet meer bij zinnen was. Hij wist niet meer wat hij zei en wat hij deed. En in die manie gaf hij opdracht aan een cohorte soldaten om linea recta naar Bethlehem af te marcheren. Om de alle jongetjes van 2 jaar oud en nog jonger met het zwaar te doden. Wat is dat een verschrikking geweest toen die soldaten al weggingen. Er zullen vaders bij geweest zijn. Er zullen jonge soldaten bij geweest zijn van het legioen wat in Israël gestationeerd was en die uit Europa kwamen. Dat weten we zeker. Een groot deel van het legioen kwam uit Europa. Die het een afzichtelijke, afschuwelijke opdracht vonden. Maar de kadaverdiscipline in het Romeinse leger was zo groot dat ze zich daar niet tegen zouden durven bezetten. En zo kwamen ze in Bethlehem aan. En ze rukten de deuren van de huizen open. Of als dat grotten waren waar alleen dierenhuid voor hing. Die ook als woningen gebruikt werden. Dan rukten ze die dierenhuid weg en ze kwamen binnenstormen. En zodra ze een jongetje zagen waarvan ze dachten dat het waarschijnlijk maar 2 jaar was of jonger, werd het voor de ogen van de moeder en de vader, als die thuis was, vermoord. Wat een geschreeuw en wanhopige krijs zal er opgegaan zijn uit Bethlehem. Al die vaders en die moeders. En zeker ook de moeders. Wat ik in de loop van de jaren geleerd heb als predikant is dat een vrouw eigenlijk nooit over de dood van haar kind heen komt. Dat weegt nog zwaarder als dat een andere, bijvoorbeeld een man sterft of een broer of zus of ouders. Een kind wat je onder het hart gedragen hebt, daar is zo'n band mee. En Matthäus die spreekt dan Jeremia na, als hij het heeft over Rachel. Rachel staat hier symbool voor alle moeders in Israël die iets dergelijks, iets zoiets vreselijks hebben meegemaakt. En Rachel als de moeder Israëls is dan het beeld van de wanhopig schreeuwende moeder. U weet dat Rachel, Genesis 35 beschrijft dat, de vrouw van Jacob was. En dat ze samen met haar gezin op weg was naar Bethel. En toen bleek dat ze onderweg moest bevallen. Toen is ze terzijde van de weg bevallen van een kind. En de vrouw die haar hielp, die probeerde haar nog te troosten met: deze zoon is ook van u, haar tweede kind, haar tweede zoon. Ook deze zoon is van u. Maar Rachel voelde dat ze ging sterven. En dan deed ze wat een moeder op zo'n moment alleen kan. Een vader zou dat niet kunnen, denk ik. Ze dacht aan haar kind. En ze zei: Ben Oni, zoon van mijn smart. Anderen vertalen: ongelukskind. En daarmee is het nageslacht van heel Israël, het nageslacht van Rachel, heel Israël, benoemd. Een ongeluksvolk. Ze hebben de ene na de andere ellende en de dood in de ogen moeten zien. Op allerlei wijze, in allerlei landen en allerlei omstandigheden. Maar de vader Jacob, die zijn vrouw, zijn geliefde vrouw, zag sterven en met smart vervuld werd, deed ook iets bijzonders. Hij riep uit: Benjamin, zoon van mijn rechterhand, of andere vertalen, gelukskind. En daarmee werd door Jacob, door Rachel en Jacob, de hele geschiedenis van Israël samengevat. Eerst als het volk versmaad, gehoond, gedood, gemarteld, vergast. Ongelukskind. Maar straks, na de wederkomst van Christus, als Jezus heel het volk bij zijn wederkomst tot kennis van hem zal brengen, de bekering van Israël, Romeinen 11, zal het het gelukskind van God zijn. Israël zal de wereld met inkomsten vervullen, staat er. Israël zal de Nezamim zijn, de banieren van de volkeren. De eersteling onder al de volken van de wereld. In het vrederijk na de wederkomst van Christus. Jeremia, die deze geschiedenis kent, heeft haar ook gebruikt. Want Jeremia wist ook van die satanische macht en die satanisch vrede spelletjes die gespeeld werden rond Jacob Esau. Dat Esau het eerstgeboorterecht van Jacob voortdurend heeft betwist. En altijd heeft geprobeerd om dat eerstgeboorterecht alsnog binnen te halen. En toen Herodes op de troon kwam, op de troon van David in Jeruzalem, toen dacht de duivel dat hij gewonnen had. Want eindelijk zou een zoon van Esau, want Herodes was een Edomiet, oftewel een nakomeling van Esau, het eerstgeboorterecht van Jacob veroverd hebben. En de duivel heeft het nog verder doorgezet. Om te voorkomen dat Jezus uit het volk van Jacob de Messias van Israël zou worden, door hem te laten vermoorden. Wat een vredespelletjes werden er gespeeld door de satanische machten. Satan zelf en zijn demonen daar in Bethlehem. Dat leert ons in de eerste plaats dat ook Gods kinderen de aanvallen van de Satan niet bespaard blijven. En als we dat meemaken, dat we dan niet moeten concluderen: ik ben dus geen kind van God, want anders zou de Satan mij niet zo kunnen aanvallen. Maar dat we in tegendeel concluderen: als Jezus daaronder heeft moeten verkeren en al zei: ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. En wie haatte de Heer Jezus meer als de duivel? De duivel zal ook ons haten. En dat zal betekenen dat we op ons werk vandaag, of de familiekring misschien op afstand gehouden wordt of misschien wel erger gehaat. Als we erop rekenen dat we niet meer zijn als onze meester. En dat we in zijn voetstappen mogen gaan. En dat we zijn voetstappen mogen drukken, zoals Petrus het zegt. En die wisten van mee te praten. Van haat en verachting door de mensen. Maar dat vredespel van de Satan mislukte, want God gaf in de droom aan Jozef een aanwijzing dat hij naar Egypte moest. En diezelfde nacht nog braken ze op. En begonnen ze die voettocht. Misschien dat ze een ezel bij zich hadden. Of aan konden sluiten bij een karavaan met kamelen. In de richting van Egypte. Zie je ze gaan. Jozef en Maria en het kindeke door de velden van Efrata. Waar kort daarvoor de engelen hadden gezongen. Eren ze God en vrede op aarde. Vrede op aarde. We zien meer van het brede. Toch? Nee, de tijd dat Israël het kind van het geluk, de Benjamin zal zijn van God, de zoon van zijn rechterhand, Israël de eerste plaats dus onder de volken, die ligt nog voor ons. We leven in een tijd dat we door de velden van Efrata moeten wandelen als asielzoekers. Want dat waren ze toch? Politiek asiel wilden ze halen in Egypte. Maria en Jozef en het kinderke. Politiek, omdat Herodes immers ook een politicus was. Als we naar de asielzoekers in onze tijd kijken, zullen we ons dan realiseren dat ook Jezus een asielzoeker geweest is. En als we denken aan traumatische ervaringen die we hebben meegemaakt, waar we zelf part nog deel aan hadden, waar we niet aan meegedaan hebben. Ons zijn dingen overkomen die ons diep geraakt hebben en we moeten daarmee dealen in ons leven. Maar we hebben ze niet zelf veroorzaakt. Als dat bij u nu een rol speelt, moet u denken aan Jezus. Toen u teruggekeerd was met zijn ouders uit Egypte en naar Nazareth vertrok, toen zal hij ongetwijfeld een keer gevraagd hebben: Emma, mama, waarom moesten die kinderen vermoord worden? Omdat ik geboren was. Jezus is toegenomen in genade en kennis bij God en de mensen. Hij moest gaan ontdekken in zijn leven dat hij de zoon van God was en dat God zijn vader was. Dat wist hij niet toen hij 1 jaar oud was. Of 2 jaar. Zo moet hij ook geworsteld hebben. Wellicht zijn leven lang op aarde. Met die last, toen ik geboren werd, zijn er tientallen kinderen vermoord, omdat ik geboren werd. En toen hij later volwassen werd, toen bleef hij nog steeds een vreemdeling. Psalm 119 zal hij wel vaak gezongen hebben, denk ik. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis maar niet ontbreken. Want de vossen hadden holen en de vogelen des hemels nesten. Maar de zoon des mensen had niet waar hij het hoofd zou neerleggen. Hij bleef een soort asielzoeker. Die alleen asiel vond bij zijn vader. Totdat hij aan het kruis hing en ook dat voorbij was. En zijn vader hem verliet. Om ons. Wat wij nimmer meer van hem zouden verlaten worden. Zoals gezegd heeft Jeremia de tweede helft van die profetie uitgesproken die nog nooit vervuld werd. We gaan naar Jeremia 31. Er is een stem gehoord in Rama. Rama lag ten noorden van Jeruzalem. En dat was de plaats waar het volk wat in ballingschap gevoerd zou worden in 586 voor Christus, in de tijd van Jeremia dus, verzameld werd. Het was de plek waar de deportatie, de wegvoering begon naar Babel, Rama. Alle mensen werden eerst verzameld in Rama en daarna begonnen ze aan die lange voetreis naar Babel. Het was ook in Rama dat de moeders van Israël afscheid namen van hun zonen. Het was de plaats waar altijd gehuild werd. Er is een stem gehoord in Rama, een rouwklacht, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen, ze weigert zich te laten troosten. Ze kon zich niet laten troosten. Want Rachel staat niet alleen voor Benjamin, het zoontje wat geboren werd terwijl ze stierf. Maar Rachel staat voor alle kinderen van Israël. En het is nog niet mogelijk dat Rachel als moeder Israëls, als symbool van alle moeders in Israël, getroost wordt. Dat is nog niet mogelijk. Dat zal pas bij de wederkomst van Christus gebeuren. Als Jesaja 40 vers 1 vervuld gaat worden. Troost, troost mijn volk, zal de lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep daartoe dat er strijd vervuld is. En dat ze van de hand van de Heer dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. De menachem, de trooster, Jezus, door Simeon voorzegd, zal komen om zich te ontfermen over het wormke Jacobs, over het volkje Israël, wat nu zo sterk lijkt, hè? De grootste macht militaire gezien in het hele Midden-Oosten. Israël is bezig om zich in de ogen van de wereld zo sterk te maken. Laat iedereen met zijn vingers van ons afblijven. Want we zijn in staat om elk land te bombarderen. Israël, wat straks er nog achter moet komen, hoe zwak het volkje is. En pas door de wederkomst van Christus getroost zal kunnen worden. Als hij zich over Jacob zal ontfermen. Dan pas. Ze weigert zich nu te laten troosten, want haar kinderen zijn er niet meer. En dan komt die belofte over de toekomst. Zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw werk. De meeste uitleggers zeggen bij werk, daarmee werd het werk bedoeld van een vrouw die een arbeid is om te baren. Dus Israël heeft kinderen voortgebracht, maar het is altijd met een dubbel gevoel geweest. Denk aan de mensen die de pogroms hebben meegemaakt, die in de Tweede Wereldoorlog werden weggevoerd uit Nederland naar de vernietigingskampen van de Duitsers. Als een moeder in die tijd zwanger was en een kind kreeg, was dat met een heel dubbel gevoel. Wat zal mijn kind nog gaan meemaken? Is mijn kind wel veilig? Wel zegt de Heere, die arbeid die je als vrouw aan je kind hebt besteed, dat is niet te vergeefs geweest hoor. Er is loon voor uw werk. Het is goed te ver om nu uit te werken wat dat betekent, maar u kunt ervan op aan dat als de Heere het zegt, dat het echt zo is. Dat de vrouwen van Israël, die onder zulke omstandigheden hun kinderen hebben moeten baren en grootbrengen, waarbij ze elk moment moesten vrezen dat ze zouden vermoord worden of weggevoerd worden naar strafkampen en dergelijke, beloond zullen worden door de Heere. Ik ben heel benieuwd. U ook? Hoe dat zal zijn. En dan komt het, hè. Zij zullen uit het land van de vijand terugkomen. In eerste plaats is die profetie vervuld in Jeremia's tijd, plus 70 jaar. Jeremia profeteerde, stond het volk Israël, Juda, aan het begin van de ballingschap. Het Noordrijk was al weggevoerd in 722 voor Christus. En 70 jaar later zou inderdaad Israël weer terugkeren uit de ballingschap in het beloofde land. Dus ze zullen uit het vijandsland, ze zullen uit het land van de vijand terugkomen, krijgt zijn eerste vervulling al 70 jaar na de profetie van Jeremia. Maar daarmee is die profetie niet uitgeput. En is er nog een laatste vervulling die zal komen. Dat ze uit het vijandsland zullen weerkomen. Iemand schreef, als je die eerste verse leest, hè, de stem gehoord in Rama, een rouwklacht en bitter geween, dan is dat de zwanenzang van een stervende natie. De zwanenzang, het laatste lied, het rouw, de rouwklacht van een stervende natie die Israël heet. En dat was omdat Israël weigerde te luisteren naar de stem van God. In de dagen van het Oude Testament en zijn ballingschap gevoerd werden. En de dagen van het Nieuwe Testament weigerde om Christus aan te nemen. Als de door God gezonde Messias, de leider, de knecht, de koning Israëls. De zwanenzang van een stervende natie. En dan zou je verwachten dat God alleen maar in toorn kan antwoorden. En ze verwijzen naar het vijandsland, naar de dood. Ik wil niets meer met u te maken hebben. Maar God gedenkt in zijn toorn aan zijn ontfermen. Dat doet u trouwens altijd. Een goede vader doet dat ook, hè. Als je kind moet straffen omdat het ernstig tegen je gezondigd heeft. Dan doe je dat met een bloedend hart, toch? Dan denk je toch in je toorn, je terechte toorn, aan je ontfermen. Zo is God de Vader ook. Zo is Hij. En die ontferming die zal komen, want ze zullen uit het vijandsland weerkomen, staat er. In het algemeen, Jeremia 30 tot en met 33 is een bijzonder profetisch gedeelte wat spreekt over het herstel van Israël, wat er allemaal gaat gebeuren in de toekomst nog. Zoals zo'n 27 andere hoofdstukken in het Oude Testament dat ook doen. Althans volgens de telling van dokter M.J. Paul. Zo'n 30 hoofdstukken. Over de toekomst van Israël. Het herstel van Israël. Je krijgt een soort heimweegevoel van binnen. Heb je dat nou ook? Ik wil dat zo graag meemaken, hè. God zich zal ontfermen over Jacob. Dat hij heel Israël zal zalig maken. Gans Israël. Dat lijkt me de allermooiste gebeurtenis in heel de wereldgeschiedenis. Al juist dat volk. Wat ook vandaar door het antisemitisme zo belaagd wordt. De kennis van Christus zal krijgen. En Jezus voor het volk zal staan. En tegen dat volk zal zeggen. Met de woorden van de psalm. Terwijl gij mij zeer bemint. Zo zal ik u uitredden. En u in een veilige vesting brengen. Want u kent mijn naam. Die naam van God die nooit uitgesproken werd door Israël. Nog steeds niet. We weten niet eens hoe die naam uitgesproken wordt. Die de Heer aan Mozes bekend maakte bij de berg Horeb. We weten wel de vertaling, ik ben en ik zal zijn. Maar hoe die naam uitgesproken wordt, ik ben vermoed met Yahweh. Het is niet zeker. Straks gaat God allereerst aan Israël bekendmaken hoe die naam wordt uitgesproken. U kent mijn naam. O, dat de dagen spoedig mogen komen dat Israëls leed en ongeval door Gods gunst aanschouwd gaat worden. En dan is er een tweeledige verlossing. De eerste is de verlossing voor alle nog levende nazaten van Israël. Dus het gehele volk van Israël, niet alleen het Joodse deel, want dat zijn de nakomelingen van Juda voornamelijk, maar van alle 12 stammen van Israël. U weet het, hè, dat aan een deel van hen is al teruggekeerd vanaf 1948 in Israël. Het Joodse volk, voor zover ze de Holocaust hebben overleefd. En ook de Falasja's in Ethiopië, die zijn overgevlogen. En in Israël zijn gewonen, dan ook Joden. De Bene Menashe, of de zonen van Manasse uit India, die door het opperrabbinaat erkend zijn als Joden. De zwarte mensen van de Limpopo-stam in Zuid-Afrika. En ik had een de eigenaar van de stomerij waar ik altijd naartoe gaat. Daar had ik een gesprek mee, dat was een Armeen. En ik zei tegen hem, Isaac da Costa, dat is een predikant geweest in Nederland, die heeft ooit gezegd dat jullie ook een van de verloren stammen van Israël zijn, de Armenen. Hij zei, dat klopt. Dat klopt. Er is een man in Dordrecht die er alles van weet, daar moet u maar naartoe gaan. Nou, ik ben altijd nog, ik vind het altijd nog spijtig dat ik die man toen niet bezocht heb. Armenen, en da Costa dacht ook aan andere volken in het Midden-Oosten die zwaar vervolgd werden, zoals de Koerden, en nog steeds vervolgd worden. En een deel van de oorspronkelijke bevolking van Afghanistan, die zichzelf de zonen van Israël noemen. Dus er zijn nog heel wat, misschien wel vele miljoenen mensen van de nazaten van Jacob, van het volk, het totale volk Israël, onder de volken, nog niet openbaar gekomen, mag ik het zo zeggen. Misschien dat ze zelfs niet eens weten dat ze nazaten van Israël zijn, in veel gevallen. Maar ze zullen toestromen, zegt de profeet. Toestromen. En als ik het goed zie, is dat in 1948 begonnen. Het begin. De Joden noemen dat de Alia. De opgang naar het beloofde land. Maar de grote Alia moet nog komen. En voor zover ik zie, maar wie ben ik om het zeker te weten, zal dat gebeuren na de wederkomst van Christus. Zullen komen van oosten en van westen. Van noorden en van zuiden. Uit het land van het noorden. Ik zal hem brengen van de uithoeken van de aarde. Hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen. Want de Heer heeft Jacob vrijgekocht. Ze zullen komen en juichen op de hoogte van Sion. Ze zullen toestromen naar het goede van de Heer. Dat geldt dus. Levende Joden. Niet gestorven Joden, levende Israëlieten uit de andere stammen dan van Juda, dat God ze zal terugbrengen in Israël. Maar hoe zit dat met de doden? Er zijn sowieso al 6 miljoen mensen in de Holocaust omgekomen, in de vernietigingskampen van de Duitsers. En die vele miljoenen die daarvoor in de loop der eeuwen zijn gedood door de Spaanse Inquisitie en door de progroms in 1648-49 in Polen bijvoorbeeld. Maar dat is ook nog maar een klein onderdeel van de vreselijke vernietiging die altijd als de zweep van de Satan door het Joodse volk heeft geraast. We zitten met de doden. Er staat in de profetie: ze zullen uit het land van de vijand terugkomen. Er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt de Heere. Uw kinderen zullen terugkomen naar hun gebied. Er staat niet bij een rest uit Israël, want dat zou kunnen gaan over nog levende Joden. Maar het gaat over de kinderen van Israël. Hoe moet je dat zien? Spurgeon, u weet dat ik die graag citeer, en ook vanavond doe ik dat maar weer, die zegt over de doden en de uitleg van deze tekst: uw verloren kinderen zullen leven, hun lichamen vergaan in de aarde, zullen weer opstaan. Wees niet al te bedroefd, want zij zullen terugkomen uit het land van de vijand. Duidelijke taal, niet waar? Ik vind dat zo geweldig. Dat die man in de 19e eeuw al zag wat wij nu voor onze ogen zien voltrekken. In eerste instantie het levende volk Israël wat terugkeert naar de berg Israël. Maar ook begint het steeds meer te leven. In de kerk, met name in de Anglo-Saxische wereld. Dus Amerika, Engeland en zo. Dat ook de gestorven Joden terug zullen keren naar Israël. Ze zijn blijkbaar niet in de hemel en niet in de hel. De gestorven Joden. Maar op een plaats in het rijk van de dood worden ze door God bewaard. De enige tekst die ik heb kunnen vinden die daar misschien ook iets over kan onthullen is Openbaring 6. In Openbaring 6 wordt beschreven dat de zielen onder het altaar zijn. En die roepen tot God: hoelang breekt gij ons bloed niet van degene die op de aarde wonen? Hoelang duurt het nog, Heere, voordat u ons bloed zult wreken? De Romeinse kerk heeft dat gemaakt, dat zijn de martelaren in de hemel. Maar niets is minder waar. Want juist de martelaren in de hemel hebben op aarde geleerd: zegent hen die u vervloeken, doet wel degene die u haten. Bid voor uw vijanden. Dat hebben ze van Jezus geleerd. Die gaan niet vragen om wraak. De enige die dat mogen vragen, en terecht, is het Joodse volk. Nazaten van Jacob. Want Jezus had al gezegd dat ze voor een tijd terzijde gesteld zullen worden, omdat het evangelie naar de heidenen moest gaan. Jezus zegt zelfs: maak het hart van het volk vet, dat ze niet zien en horen en zich niet bekeren. Er ligt een sluier over Israël. Dus Israël heeft het recht om te vragen: hoe lang duurt dat nog, Heere? Heeft dan uw gramschap nimmer eind? Zal ze niet eindelijk eens worden afgewend? Zal uw toorn nog op ons nakroos doen? Zult ge ons uit de dood niet herleven doen? Als Spurgeon zegt, het gaat hier over de doden, die hun lichamen vergaan in de aarde, die op zullen staan uit hun vergane lichamen in de aarde. Dan kunnen we ons afvragen: waar heeft Spurgeon dat vandaan? Ik denk uit Ezekiel 37. Visioen van de dorre doodsbeenderen. Thomas Boston die zei al: je kunt hier misschien een voorbeeld in zien van de bekering van mensen, maar Het gaat over de Joodse natie. Het gaat over het volk Israël. Dat dal van het dorre doodsbenen dat tot leven zal worden gewekt, gaat over het volk Israël. En wat zegt de Heere dan door de mond van Ezechiël? Dat is zo bijzonder. Toen zei de Heere tegen mij: mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Niet een paar, niet de rest, maar heel het huis van Israël. Allen. Ze zeggen: onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, we zijn afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hem: zo zegt de Heere, Heere. Zie, ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk, en ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven open en als ik u uit uw graven doe oprijzen, mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven en u zult tot leven komen en ik zal u in het land zetten. Dan zult u weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb. Spreekt de Heere. Kan het duidelijker gezegd worden? Wat Paulus later in Romeinen 11 vers 26 onder woorden zal brengen met één zin. Alzo zal geheel Israël zalig worden. Geheel Israël. En Paulus' hart verhief zich naar zijn hemelmajesteit. Tot Gods lof en dienst bereid. Maar hij was nog in de tijd van Ben-Oni Israël als ongelukskind. Maar het gebed dat hij voor de bekering van Israël deed, dat zou tot een zaligheid worden. Dat wist hij. Want de belofte en de genadegift van God, giften van God zijn onberouwelijk. Wat God eenmaal beloofd heeft, zal hij doen. Daar pleit de Paulus op. En daar mogen wij op pleiten. Ezechiël 37 is beslist de grond waarop Spurgeon zegt: de dode lichamen van het Joodse volk zullen weer opstaan. Ja, Matthew Henry zegt trouwens bij die tekst, dat vond ik ook wel mooi, ook voor de vrouwen die hier een geliefde verloren hebben en een mannen die een geliefde verloren hebben, die in Christus gestorven is. Henry, ze zijn niet verloren, maar ze zijn ons voorgegaan. Ze zijn niet verloren, maar ze zijn ons voorgegaan. Zo denk ik over mijn moeder en mijn vader en mijn eerste vrouw. Ze zijn ons voorgegaan. We zullen ze straks terugzien. In heerlijkheid. Vader Brakel zegt: de moeder die hier haar kind verloren, zal het daarboven terugvinden. Calvijn troostte zijn collega, predikant, de Vaudeville, die zijn vrouw had moeten begraven, met de woorden: de gemeenschap die je met haar had, die hier tijdelijk is onderbroken, zul je straks in de hemel weer voortzetten. Hij bedoelde niet als man en vrouw, maar als broeder en zuster. Zij zullen uit des vijandsland meerkomen. Het gaat hier allereerst over het Joodse volk, dus dieper gezegd over geheel Israël. En als ik dat zo zeg, dan denkt u misschien, maar ja, krijgt Israël dan een aparte behandeling bij God? Ja, dat is inderdaad zo. Israël komt wel op dezelfde manier tot bekering als wij tot bekering mogen komen. Zoals de Heer Jezus dan Nicodemus heeft uitgelegd. Door de gekruisigde Christus, te zien op de gekruisigde Christus, komen wij tot bekering. En zo zal het straks ook zijn met het Joodse volk. Want Openbaring 1 vers 7 zegt: zie, Jezus komt met de wolken en alle ogen zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. En alle stammen van het land zullen rouw bedrijven. Alle stammen van de aarde, zegt de HSV. Maar er moet nog één stap verder. Het moet worden alle stammen van het land. Zo mag ook de grondtaal vertaald worden. Want het gaat hier over de tekst uit Zacharia 12. Waar Zacharia profeteert dat elk geslacht van het volk zal rouwen als ze de Messias zullen zien die ze doorstoken hebben. Alle stammen van het land Israël. Ja, het enige volk ter wereld waar dat beloofd is, omdat ze om onzentwil terzijde gesteld werden. God had aan allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat zich over hen allen zou ontfermen. Zij zullen uit het vijandsland weerkomen. Weet u, ik heb ooit een geschiedenis gelezen en die ga ik u vertellen en daar ga ik ook mee eindigen. Een waar gebeurde geschiedenis die ons overgeleverd is door Shlomo ben Amnon. Wat dat kan betekenen als God ze uit het land van de vijand laat terugkomen. Maar vooral dat we daar hoop van mogen hebben. Dat gans Israël zal zalig worden. Joodse mensen die vaak door ons nooit in aanraking kwamen met Christus, die een eerste kans zullen krijgen. Joodse mensen die bij het christendom dachten aan de inquisitie en nog denken. Ik heb in Israël meegemaakt dat ik met Joodse mensen die uit de Sovjet-Unie waren gekomen om naar Israël gerepatrieerd te worden. En die ik het evangelie van Christus meedeelde, dat ze woedend reageerden. Woedend. Kom er niet aan met Jezus. Dat staat voor ons bij, voor moord en doodslag. Hitler liet zich inspireren door von Kampenhausen, een dominee die zei dat de Joden dus vermoord moesten worden. Dat is de werkelijkheid geweest. Joden konden vaak door ons niet tot de kennis van Christus komen. Wel, deze geschiedenis vertelt wat er gebeurde in Podolsk. Dat is een concentratiekamp van de Duitsers geweest. Waar in november 1941 35 kinderen op de grond zaten buiten. En bij hen stond professor Langer. Die 35 kinderen zouden over een half uur geëxecuteerd moeten worden. In de kuil waar dat zou gebeuren, was daar niet ver vandaan. Toen de tijd hadden ze nog niet de gaskamers in 1941. Toen werden de Joodse mensen nog neergeknald. Er moest een kuil gegraven worden. En dan werden ze langs de rand van die kuil gezet en werden ze neergemaaid. Shlomo ben Amnon was een jongen die was aangewezen om daarna de lijken op te ruimen en te begraven. Hij heeft het overleefd. Hij is op hoge leeftijd in Tel Aviv gestorven een paar jaar terug. Een heel bijzondere man geweest. En die vertelde dat professor Langer bij die kinderen, die 35 kinderen stond die op de grond zaten. Professor Langer was een hele beroemde wetenschapper die door de Duitsers had aangeboden gekregen dat hij niet naar de strafkampen hoefde, naar de vernietigingskampen hoefde, als hij zijn werk bleef doen voor de Duitsers. Maar dat heeft hij geweigerd. Hij wilde bij de kinderen zijn van zijn volk, zei hij. Dat heeft hij tot in de dood toe volgehouden. En dan vertelt Shlomo wat er gebeurde. Professor Langer stond op om de kinderen toe te spreken. Luister naar mij, lieve kinderen. Wie is de jongste van jullie? Oh, dat ben jij. Ben je 7 jaar? Hoe heet je? Rachel? Wat een mooie naam heb je. De naam van de meest geliefde vrouw van Jacob. Heel mooi. En wie is de oudste? Jij? Jij, David, niet waar? Jouw naam is die van onze koningen. Heel mooi. Hoe oud ben je? 12 jaar? Goed, kinderen. Luister nu naar mij. Ondertussen gingen de Duitse SS'ers met de mitrailleurs langs de rand van die kuil zich opstellen. Luister naar mij, gedurend 2000 jaar zijn wij Joden vervolgd, vernederd, vermoord. Ik weet dat jullie kinderen zijn, de jongste is nog maar 7 en de oudste 12 jaar oud. Maar net als alle zonen van ons volk zullen ook wij sterven, zonder tranen in onze ogen, zonder angst, maar vol van trots. En vol van lof van onze God, de God van Israël. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Er is niet veel tijd meer, kinderen. Elk moment is belangrijk. Ik zal u eerst voorlezen uit ons heilige boek. En als we dan naar het daar moeten lopen, zullen we Psalm 23 zingen. Kent iedereen die? Ja? Goed zo. Ook jij, kleine Rachel? Ja? Heb je die geleerd? Van je broertjes? Geweldig kind, je bent een lief, verstandig meisje. Plotseling een harde, wrede stem beval de kinderen naar de kuil te lopen. In volkomen stilte stonden ze op en gingen in de gewezen richting. Voor de laatste keer van hun leven. Na een paar passen begonnen ze te zingen. Al ging ik ook door het dal van de schaduw des doods. Ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. De benen van Rachel begonnen te trillen en ze kon niet langer lopen. Professor Lange nam haar in zijn armen, zoals een herder een lammetje in zijn armen houdt. Ze stonden voor de kuil op een rij. En toen de 12 SS'ers arriveerden met de mitrailleurs in hun handen, riepen al die kinderen met professor Lange met heldere stem, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai, God, hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere. Ik ben zielsblij dat in de Bijbel staat dat deze kinderen uit het vijandsland zullen weerkomen. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofden wezen. Amen. Laten we gaan zingen over het herstel van Israël vanuit Psalm 102. Psalm 102, vers 7 en vers 11. Vers 7 en 11 van Psalm 102. Laat ons danken, gemeente. Heere, u bent het en u zult het zijn. De herder Israëls. Het volk uit Abraham gesproten, wat zoveel gunsten had genoten. En door eigen schuld van u is afgedwaald. U zult hen, wanneer ze niet weer op het spoor der dwaasheid gaan, maar het spoor, de weg, naar u zullen vinden, Heer Jezus, zich over hen ontfermen. Het zal in plaats van Lo Ami niet mijn volk worden, Ami, mijn volk. In plaats van Lo Rogama niet beminde, Rogama, beminde. Want u heeft Israël, het volk uit Abraham gesproken, nog steeds op het oog. Al zijn hun verdrevenen over de hele aarde verspreid. U zult uw engelen uitzenden om al die uitverkorenen uit het volk bijeen te vergaderen. En te brengen tot des Heere goed in Jeruzalem. Opdat u ze voor u zult stellen. En zult zeggen, Vader, zie hier, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. En wat zal dat een enorme vreugde zijn, als bij die vergadering van alle uitverkoren ook wij aanwezig zullen zijn. En zullen meemaken hoe onze oudste zuster, het volk uit Israël, verenigd wordt met de jongste zuster, het volk uit de heidenen. En ze tezamen u de Heere zullen groot maken. En met u op deze aarde in vrede zullen wonen. In de heerlijkheid van koning Jezus zullen wandelen. Met hem gemeenschap zullen hebben. En met hem als koningen zullen heersen op de aarde. Lieve Heere, geef dat ook in de kerken. Deze profetische woorden. Hoe langer hoe meer zullen opengaan. En we onderwezen zullen worden in de dingen die straks gaan geschieden. Opdat we niet bang zijn voor de voorgeschiedenis ervan, de grote verdrukking. Maar ons vooral zullen verheugen op de geschiedenis zelf. Uw heerlijke komst die alle heil op aarde zal volmaken. En volmaakt doen zijn. U geeft vergeving van zonden. En dat is het rustpunt van ons hart op Golgotha. En ook het toekomstige rustpunt voor het volk Israël. En zo mogen we de lofzang van Zacharias met het oog op Israël zingen. Uit genade, door genade, om Jezus wil. Amen. Laten we eindigen met de lofzang van Zacharias, het vierde en het vijfde vers. En dan proberen te zingen vanuit het volk Israël. Het vierde en het vijfde vers van de lofzang van Zacharias. Geliefden, gaat u heen in vrede, met u dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.